Ja, we hebben weer een prachtig stukje uit Gods woord voor onze aandacht. Een groot boek, het boek Ezechiël. En zelfs al verdelen we dat in dit seizoen over 8 avonden, dan is nog elk 8e deel van dat boek een enorm onderwerp. En dat zal ook vanavond niet anders zijn. We hebben al gemerkt dat in deze profetieën het niet alleen gaat over de situatie waarin de profeten op dat moment profeteren, maar ook over de verre toekomst die ook vandaag nog steeds toekomstig is. En dat zullen we ook merken als we het boek verder doorlopen, dat we terechtkomen op actuele zaken zoals Israëls herstel, maar ook de terugkeer van God en een nieuwe tempel in het Messiaanse Rijk. Kortom, dat zijn allemaal dingen die ook vandaag nog te gebeuren staan. We kijken vanavond naar wat Ezechiël heeft gezien over de toekomst van Israël op het moment dat hij daar deze woorden van de Heere God krijgt. Nog even een opstapje, waar waren wij ook alweer gebleven? Nou, wij hebben de situatie voor ons dat Babel is het rijk in opkomst na de koningschap van Josia en daarna zijn zoon Joachim. En als Babel een grote wereldmacht wordt en eigenlijk het hele gebied in het Midden-Oosten bestrijkt, inclusief ook Juda, dan is het 10-stammenrijk al lang weg. Wat overgebleven is, zijn de 2 stammen met hoofdstad Jeruzalem. En dan merken wij dat in die tijd van Josia en de koningen daarna, vooral ook Jeremia spreekt en predikt in het land Israël. Als Nebukadnezar begint met zijn koningschap, dan is het eerste wat hij doet zo ongeveer in zijn eerste jaar een wegvoering plaats laten vinden in Juda. En daar hoort Daniël ook bij, hebben we gemerkt in de eerste avond, dat in Daniël 1 ook Daniël daar deel uit van uitmaakt. En zo een hele gezelschap, de eerste van 4 wegvoeringen, plaatsvindt naar Babel. Dus het 2-stammenrijk, dat gaat niet in 1 keer vertrekken, dat gaat over 4 stappen. De eerste stap is dus in het jaar 605 en dan bij Daniël bij betrokken. De tweede groep die gaat vertrekken is na de dood van Joachim, of beter zijn gevangenschap. Dan wordt zijn zoon Joachim nog even kort koning. Maar die wordt ook gelijk meegenomen naar Babel. En dan gaat zijn broer, dus de kleinzoon van Josia, zijn broer Zedekia op de troon zitten in Jeruzalem. En is dan de koning van het 2-stammenrijk. En dat is ook gelijk het meetpunt van het boek Ezechiël. Hij kijkt terug naar de wegvoering van Jechonia, van Joachim. Deze koning heeft wel 3 namen in de Bijbel. Maar dat is het uitgangspunt. 5 jaar na dat moment begint Ezechiël zijn visioenen te krijgen en zijn boek op te tekenen. En dat gaat dan zo door, zullen we merken, tot ongeveer het jaar 570. En dan bestrijkt Ezechiël met zijn visioenen ongeveer een termijn van zo'n jaar of 18. Nee, 22. Hij begint in het 30ste jaar, hebben we gemerkt. Dat is inderdaad het 30ste jaar na dat grote Pascha onder Josia. Maar er staat niet bij wat het vooral is. Het is vooral waarschijnlijk het 30ste levensjaar van Ezechiël. Het jaar waarop normaal een priester begint aan zijn taken. En Ezechiël is de zoon van de priester Buzi. Maar in plaats dat hij in de tempel in Jeruzalem kan gaan functioneren, zit hij inmiddels 5 jaar in ballingschap in Babel. En dat lezen we ook in hoofdstuk 1, vers 1 tot 3. Het 5e jaar sinds de ballingschap van koning Joachim. Dan begint Ezechiël zijn visioenen te ontvangen. En hij bevindt zich dan met zijn andere volksgenoten in een plaatsje met de naam Tel Abib, waar het Tel Aviv in Israël ongetwijfeld naar vernoemd zal zijn. Maar dit Tel Abib ligt ten zuidoosten van Babel en aan de rivier de Kebar. Daniël is dus al eerder in ballingschap gegaan en zit ook met Ezechiël in Babel. Daniël natuurlijk aan het hof van Nebukadnezar in Babel zelf in de stad, maar Ezechiël bij de ballingen in Tel Abib. Daar komen we straks nog even op terug. Vandaar dat ik nu eventjes nog noem. We hebben in hoofdstuk 1 vooral gezien dat Ezechiël een beeld kreeg van de troon van God. En dat boven de troon iemand zit uiteindelijk die de gestalte van een mens heeft. Wat Ezechiël ziet is dat Gods regeringen uiteindelijk plaatsvinden door de hand van een mens. En dat hij zelf in hoofdstuk 2 vers 1 aangesproken wordt als mensenkind. Dat betekent niks anders dan zoon des mensen. En we hebben gemerkt dat Ezechiël als persoon dwars door dit boek heen ons eigenlijk ook een prachtig type schetst van de persoon van de Heer Jezus zelf. Dat loopt als een soort gouden draad door alle visioenen die Ezechiël ons beschrijft. Hij wordt aangesproken als mensenkind, maar omdat het ook helpt om te begrijpen wie de Heer Jezus later zal gaan worden. Zoals hij zelf zegt in Johannes 5, vers 27, hij heeft de macht gegeven oordeel uit te oefenen omdat hij mensenzoon is. Want hij is uiteindelijk degene die Ezechiël in hoofdstuk 1 op de troon van God zag zitten. Kortom, dit was nog even een opstapje van de vorige keren. En we zijn geëindigd de vorige keer met hoofdstukken 8 tot 11, waarin Ezechiël heeft gezien hoe de heerlijkheid van God uit de tempel en uiteindelijk ook uit de stad wegging. En dan bevindt hij zich, lazen wij in hoofdstuk 8 in het begin, in het zesde jaar in de vijfde maand na de wegvoering onder koning Joachim. Dus dat is 6 jaar nadat Zedekia is begonnen met zijn regering. En wat Ezechiël in dat visioen gezien heeft, als hij door de geest van God in Jeruzalem wordt gebracht, dat is wat verder in Jeruzalem geen mens heeft gezien. Namelijk dat uiteindelijk de tempel inderdaad door God verlaten wordt en dat God niet alleen uit de tempel, maar uit de stad en oostelijk van de stad gaat verdwijnen. Terwijl Israël, de Judeërs in het algemeen en in Jeruzalem en ook in ballingschap dachten van nou, we zijn hier even tijdelijk. Dus even een kleine oprisping om het zomaar even te zeggen. Wij gaan straks gewoon weer terug en God gaat de draad weer oppakken, want dat hij ooit de tempel zou verlaten, nee. De tempel is van de Heer, dus dat staat vast. Nou, en Ezechiël ziet dat het niet zo vast staat. Dat God inderdaad die tempel gaat verlaten. En zo gaat hij aan het eind van hoofdstuk 11, vers 24, in de geest weer terugkomen bij de ballingen in Chaldea of in Babel, Tel Aviv. Dit was wat wij tot nu toe hebben overdacht. We hebben ook al gelezen dat Ezechiël er niet op uit mag trekken om als profeet de boodschap te gaan brengen. Nee, hij moet thuis blijven en vooral zijn mond houden. Totdat God hem de gelegenheid geeft om zijn mond te openen. Dus een totaal andere profeet als we gewend zijn, want we zijn gewend dat de profeet eruit trekt om overal wie het maar horen wil de woorden van God te gaan brengen. Nou, Ezechiël niet. Ezechiël moet thuis komen. Hij is even in een visioen naar Jeruzalem geweest en toen weer terug. En nu zit hij daar in zijn eigen huis. En lezen wij in hoofdstuk 12 de volgende woorden. Dat wij, dat hij weer thuis zit. En dat hij in hoofdstuk 12 tot en met 14 een paar woorden van de Heere God krijgt. Die eigenlijk een soort beoordelingen zijn van God over zijn volk. Mensenkind, in vers 2, u woont te midden van een ongehoorzaam huis. Ze hebben ogen om te zien, maar ze kijken niet. Ze hebben oren om te horen, maar ze luisteren niet, want ze zijn een opstandig huis. En u, mensenkind, maakt voor uzelf bagage voor de ballingschap gereed en ga voor hun ogen overdag in ballingschap. Vers 6. U moet het voor hun ogen op uw schouder dragen. In het donkere moet u het naar buiten brengen. Uw gezicht moet u bedekken, zodat u het land niet kunt zien, want ik heb u als een wonderteken gegeven voor het huis van Israël. En zo moet hij dat zelf ook nog eens een keer zeggen tegen de mensen die hem daarna vragen in vers 11. Zeg, ik ben uw wonderteken. Zoals ik gedaan heb, zo zal het met hen gedaan worden. Zij zullen door ballingschap in gevangenschap gaan. Ezechiël is dus een wonderteken voor Israël. Nou is hij dat niet de enige in de Bijbel die een wonderteken is voor de mensen om hem heen. Dat was iemand als Jesaja ook. In Jesaja 8 vers 18 lees je dat, ik heb het er even bij gezet. Waarin God tegen Jesaja zegt, jij bent een wonderteken. En dan hoort Jesaja, zie ik en de kinderen die u mij hebt gegeven. Nou, die tekst die kennen wij. Die wordt in het Nieuwe Testament geciteerd. En heeft natuurlijk de schrijver van het Nieuwe Testament in Hebreeën 2, het over de Heer Jezus, die daar zegt, zie ik en de kinderen die u mij hebt gegeven. Maar het is een citaat uit Jesaja. Hetzelfde geldt voor Zacharia in hoofdstuk 3 in zijn profetie, in vers 8, waar ook Zacharia een wonderteken is, waar de Heere God tegen hem zegt, u en uw vrienden zijn een wonderteken, want ik ga de spruit doen uitkomen. Twee keer een profeet die als wonderteken in een gezelschap zit en die allebei vooruitwijzen naar de Heer Jezus, die zich ook straks in de toekomst in het Nieuwe Testament gaat komen en een gezelschap om hem heen gaat krijgen. Alleen Ezechiël heeft geen gezelschap om zich heen. Ezechiël is alleen. En dat is ook een kans van de Heer Jezus, waarvan je denkt, ja, dat heeft hij ook laten zien toen hij kwam. En wat moet Ezechiël doen? Als wonderteken, in het algemeen betekent dat, hij moet iets uitbeelden wat zich in de toekomst gaat voltrekken. Nou, hij mocht dus niet gaan vertellen wat hij van de Heere God had gehoord. Maar zoals we dat in de voorgaande hoofdstuk hebben gemerkt, met die tegel waarin hij een tekening moest maken van Jeruzalem, allemaal een soort aanschouwelijk onderwijs moest geven van de dingen die hij had gezien, zo moet hij nu ook voordoen wat de boodschap is die God wil overbrengen. En wat moet hij dan voordoen? Nou, we hebben het in vers 4, lezen wij. Overdag moet u voor hun ogen uw bagage als bagage voor ballingschap naar buiten brengen. Dus Ezechiël moet voor hun ogen, dat staat er wel drie keer in dat stukje, voor hun ogen voordoen wat een balling gaat doen als hij in ballingschap gaat. Dan moet hij zijn bagage op zijn schouders nemen en op pad gaan. En ten eerste moet hij dat overdag doen. En dan zegt de midden van vers 4 zelf, moet u dan voor hun ogen 's avonds naar buiten gaan, zoals ballingen wegtrekken. Breek voor uzelf voor hun ogen door de muur heen en breng daar alles door naar buiten. U moet het voor hun ogen op uw schouder dragen. In het donker moet u het naar buiten brengen. Dus voor hun ogen moet dat gaan gebeuren, zowel overdag als ook 's nachts. Als een balling met bagage op de schouder naar buiten. In de hoop dat er een reactie gaat komen. Dat is merkwaardig. Ezechiël mocht het niet vertellen. Hij mocht hooguit iets voordoen in de hoop dat er een reactie gaat komen, zegt vers 8. 'S morgens kwam het woord van de Heere tot mij. Mensenkind, heeft het huis van Israël, dat opstandige huis, niet tegen u gezegd, wat bent u aan het doen? Ja, dat zou wel mooi zijn als die redactie komt. Maar die kwam niet. Er kwam niemand vragen bij Ezechiël, wat ben je nou aan het doen, joh? Wat stelt dat voor? Zeg tegen hen, vers 10, Zo zegt de Heere, Heere, deze last geldt de vorst in Jeruzalem en heel het huis van Israël dat in hun midden is. Zeg, ik ben een wonderteken. En dat geldt dus de vorst in Jeruzalem en heel het huis van Israël. Wat Ezechiël dus hier ziet en in Tel Abib, bij de ballingen in ballingschap, moet laten zien, is dat die koning die nu in Jeruzalem zit, Zedekia, met allen die bij hem zijn, straks als een balling, 's nachts met het bagage op hun schouders gaan vertrekken. Nou, je kunt je nog niet goed voorstellen dat dat gaat gebeuren. En zeker in balling, in Babel was er nog niemand die zich dat kon voorstellen. En in Jeruzalem ook niet, want iedereen dacht, Zedekia is een goede koning, die redt ons hier wel mee. Maar in 2 Koningen 25 vers 4, u moet het voor uzelf maar eens nalezen, komt dat helemaal uit de verf. Daar wordt het stap voor stap verteld hoe inderdaad, en dan leven wij inmiddels wel 5 jaar nadat het visioen aan Ezechiël is geopenbaard, dat inderdaad 5 jaar hierna koning Zedekia 's nachts met zijn bagage op zijn schouders, met allen uit Jeruzalem, maken dat ze wegkomen, maar ze komen niet zo heel ver. Maar Ezechiël krijgt dit hier te zien. Dan vraag je je af, als we dan naar Ezechiël hebben gekeken als de mensenzoon, en zo wordt hij hier ook weer aangesproken in vers 9. Mensenzoon. Zou de Heer Jezus zelf dan ook iets van die aard hebben gemerkt en hebben laten zien toen hij hier was ten tijde van de evangelie? Is hij ook een soort Zedekia die moet laten zien wat er gaat gebeuren als hij als balling zich moet gaan gedragen? Nou, de evangelisten zijn daar vrij duidelijk over. In hun beschrijving van de Heer Jezus, en dan doet Lucas dat al in hoofdstuk 9 vers 51... dan beschrijft Lucas hoe de Heer Jezus zich al vrij vroeg in zijn openlijke dienst merkt en laat zien dat de dagen van zijn opneming in vervulling zijn gegaan. Nou, we hebben het wel eens over de opname, en dan hebben we het natuurlijk over de opname van de gemeente. En dat gaat ook gebeuren. Daar kijken we ook allemaal naar uit. Maar letterlijk komt dat woord voor de gemeente niet ergens in de Bijbel voor. Het wordt wel mooi beschreven in Thessalonicense 4. Maar als het gaat om de opname, dan is er maar 1 plek die gaat over de opname. Dat is hier in Lucas 9. En dan heeft Lucas het over de opname van de Heer Jezus. En dat is inderdaad het moment dat hij weer teruggaat naar zijn vader. En Lucas schrijft al vrij vroeg in de tijd dat de Heer Jezus openlijk op aarde optrad. Hij richtte zich op dat eindpunt. Hij wist, ik ben hier om straks weer terug te gaan naar mijn vader. En dat is geen fijne route. Dat is de route die ligt in Jeruzalem. Lucas voegt eraan toe, hij wendde zijn gezicht vastbesloten naar Jeruzalem. Nou, intussen, vanaf dit moment heeft de Heer Jezus nog heel veel reizen door het land gemaakt. Zelfs tot in het buitenland, in Syro-Fenicië toe. Maar altijd weer, als een soort kompasnaald, was zijn doel en zijn gezicht gericht op Jeruzalem. Alsof hij net als Ezechiël, als een balling met de bagage op zijn schouder, voor hun ogen de hele route heeft afgelegd en liet weten, ik word hier niet geaanvaard. Ik word weggedaan. Ik word weggestuurd als een balling en ik ga ook terug naar mijn vader. Dat was overdag. Maar dat is dan het tweede punt wat Ezechiël ook moet laten zien. En dat is 's nachts. En ook dat heeft de Heer Jezus laten zien. En vooral Johannes wijst daarop in Johannes 13 tot 18. U kent dat als na die maaltijd Judas naar buiten gaat om de Heer te gaan verraden. Staat er eventjes bij in het evangelie van Johannes. En het was nacht. En dan begint die prachtige beschrijving in de hoofdstukken daarna 14, 15, 16. Waarin de Heer Jezus met de 11 overgebleven apostelen spreekt over die dingen die voor hem zo geweldig mooi zijn. Weet u nog, die gesprekken in de bovenzaal. Die gesprekken die erop neerkwamen dat Petrus zei van nou Heer, als u allemaal verlaten, ik niet, ik zal mijn leven voor u geven. O ja, zegt de Heer, de haan zal niet kraaien voordat jij mij 3 maal verloochend hebt. En dan zie je al die 11 gezichtjes bleek wegtrekken. En dan zegt de Heer in Johannes 14, pal erop, uw hart wordt niet ontroerd. Je gelooft in God, je gelooft ook in mij, want in het huis van mijn vader zijn vele woningen. En dan gaat hij aan die 11 discipelen, die eigenlijk allemaal in staat zijn om hem alleen te laten vertellen, dat in het huis van die vader niet 1 woning is voor hem alleen, maar dat er vele woningen zijn en niet alleen voor die 11, maar ook voor allen die door hun woorden in hem gaan geloven. En zo eindigt dat prachtige stukje in hoofdstuk 17 met het gesprek wat de Heer Jezus voert met zijn vader. En die 11 die luisteren mee en die zijn onderweg naar Gethsemane. En dan staat dus op het netvlies gebrand dat de Heer Jezus in dat gesprek het niet heeft over dat wat hem staat te wachten op het kruis. Maar dat hij met zijn vader spreekt over die discipelen hier. En vader, wilt u hen bewaren in uw naam? Hij gaat 's nachts met die last als het ware voor hun ogen naar buiten. En hij legt die last, die verwachting, die bagage van een balling op hun schouders neer. Dat is ook wat die apostelen meenemen in hun dienst. Dat de Heer Jezus terug gaat komen. Inderdaad, de apostelen en allen die door hun woord in de Heer Jezus zijn gaan geloven, zijn eigenlijk ook ballingen geworden in de wereld die hen heeft verworpen. Ze hebben mij verworpen, ze zullen jullie verwerpen. En zo laat Ezechiël hier als persoon eens even een kleine glimp zien van de echte zoon des mensen die 400 jaar na hem gaat komen. En waarvan wij in het Nieuwe Testament zeggen, ach Heer, u kwam hier zo eenzaam zoals het maar zijn kan. Jesaja had nog mensen om hem heen, zie ik en de kinderen. Zacharia had er nog vrienden bij zitten. Maar wat was u alleen? Zelfs daar in die bovenzaal, dat u sprak over die geweldig mooie dingen, over het huis van die vader, maar dat u wel aanvoelde dat die 11 discipelen dat wel aanhoorden, maar nog niet echt goed hebben begrepen. En dat kwam pas na de uitstorting van de Heilige Geest, toen dat ging leven. En ze inderdaad op de Pinksterdag in Handelingen 2 daar als 11, aangevuld met de 12 in de plaats van Judas, met 12 apostelen staan om te vertellen wat er echt gebeurd was. En dat zij zich moesten bekeren. Ja, daar waren de mensen, daar waren ze aan toe om die taak uit te voeren. Maar tot dat moment waren ze net als Ezechiël niet aan het praten, alleen maar aan het voordoen. In vers 22 van dit hoofdstuk, daar eindigt dit eerste beoordeling. Mensenkind, wat is dat voor een spreekwoord daar bij u in het land Israël? De dagen verstrijken en elk visioen gaat verloren. Er was kennelijk een gewoonte gekomen om de woorden van de profeten, die er inmiddels al heel veel waren geweest in Israël, maar met een korreltje zout te nemen en te denken, nou ja, ze praten wel een heleboel over dingen die gaan gebeuren, maar er gebeurt toch niks. Het wordt toch allemaal uitgesteld. Het zal onze tijd wel duren. Het waren aardige jongens, die profeten, maar met hun woorden kun je niet zoveel mee. Precies zoals er vandaag mensen zijn waarvan Petrus al zei In het einde van de dagen, in het laatst van de dagen, zullen er mensen zijn, spotters, die met spotternij zullen zeggen in 2 Petrus 3, vers 3, en waar blijft nou de belofte van zijn komst? Hebt u dat ook een beetje het gevoel, dat je soms met een last op je schouders, als een soort balling door het leven gaat, omdat er eigenlijk niemand is die het serieus neemt? Ezechiël laat zien, zelfs bij zijn eigen volksgenoten, als de vraag komt, is er iemand geweest die je gevraagd heeft, wat ben je nou aan het doen, Ezechiël? Dat hij moet zeggen, ja, er is eigenlijk niemand. Dan zegt de Heer God, maar jij gaat door. En jij zorgt dat je een wonderteken bent, want het gaat wel degelijk gebeuren. En laat ons dit niet ontmoedigen wat Ezechiël hier doet. Juist in tegendeel, bemoedigen. Ook al zitten er misschien onder de christenen al helemaal niet zoveel mensen meer die denken aan de opname, die daarmee bezig zijn. De Heer Jezus was daar vol van. Het was het laatste wat hij deelde met zijn discipelen. En hij heeft het als het ware als een last op onze schouders gelegd, om daar wel mee door te blijven lopen. Nee, we zijn hier niet thuis. We voelen ons als een balling, maar we zijn op weg naar het huis, naar het vaderhuis met zijn vele woningen. En dat gaat gebeuren. De Heer heeft gezegd in Johannes 14, ik kom spoedig. En dat zijn ook de laatste woorden van het Nieuwe Testament, de laatste woorden van de Bijbel, waarin hij twee keer zegt, ik kom spoedig. Laat dat goed vasthouden. Dat is de eerste beoordeling van de Heer, dat hij Ezechiël laat weten, jouw volksgenoten nemen de woorden van de profeten met een korreltje zout. Maar laat ze zien hoe ik het zie. En wees een voorbeeld. Dan komt het tweede in hoofdstuk 13. Waarvan Ezechiël hoort dat hij daar ook iets mee moet. Namelijk in vers 2. Mensenkind, profeteer tegen de profeten van Israël die profeteren. En zeg tegen hen die naar eigen inzicht profeteren, hoor het woord van de Heere. Zo zegt de Heere, Heere, wee de dwaze profeten die hun eigen geest volgen zonder iets gezien te hebben. Als vossen tussen de puinhopen zijn uw profeten geworden in Israël. Dat zijn degenen die in Israël wonen, die onder de Zedekia vrolijk profeteren en zeggen het allemaal best goed komen, geen zorgen, niet bang worden voor de dreigingen van Babel. Het zal zijn tijd wel uitdienen en God zal ons wel eruit helpen. Ezechiël hoort hier dat deze profeten profeteren, maar dan wel tussen aanhalingstekens. Want de Heere vindt daar wat van. Ik lees u voor uit de Herziene Statenvertaling en die heeft aan de voetnoot staan in vers 2, als ze profeteren naar eigen inzicht, letterlijk staat er uit hun hart. Die profeteren uit hun hart. Nou, kent u dat? Dat je soms na een boodschap zegt, ja, dat kwam wel echt uit zijn hart, hè? Nou, dat is heel mooi, hoor, als je een boodschap kunt brengen die echt uit je hart komt. Maar het is geen garantie, zegt God hier tegen Ezechiël. Want, voegt hij eraan toe, ze spreken uit hun hart naar eigen inzicht. Ze hebben het niet zelf gezien. Ze hebben niet gekeken met mijn bril, zoals ik de dingen bezie. En dat zijn uw profeten, Israël. Nou, ik weet niet of het u vergaat als mij, maar in de afgelopen 2000 jaar dat wij als christenen op aarde zijn, zijn er al heel wat profeten geweest en die gaan nog steeds door tot de huidige dag van vandaag en je komt ze via internet en allerlei media tegen, die allemaal een boodschap hebben, waarvan je soms zegt, ja, dat komt echt uit zijn hart. En dan nog zegt God, ook tegen ons vandaag, hoe goed bedoeld ook, let altijd op of het wel met mijn licht, met mijn bril op, wordt verteld. Of zij gezien hebben en geproefd hebben wat ik hier in het woord heb gesproken. Ik heb een poosje geaarzeld, maar ik noem het toch. Het is een heel gevoelig onderwerp. Israël. Waarvan je ook heel veel boodschappen krijgt, waarvan je echt merkt, dat komt echt uit het hart. Wat een liefde voor Israël. Maar of dat allemaal ook echt beschenen is met het licht van Gods woord, is zeer de vraag. Onlangs was ik ergens en mocht ik een boodschap doorgeven, verspraken we het boek Habakkuk. En u kent Habakkuk waarschijnlijk als de profeet die tegen de Heere God zei, Heere God, moest kijken, die volksgenoten van mij. Wat een goddeloze bende is dat. Doet hij daar niks aan? Ja, zegt de Heere God, ik ga er wat aan doen. Ik heb een prachtig instrument gevonden. Ik heb de Chaldeeën, de Babyloniërs gevonden. En die gaan jouw volksgenoten, mijn volk dus, een lesje leren. Oh, nee, dat niet, Heere God. Want die zijn er veel goddelozer dan mijn goddeloze volksgenoten. Rustig, zegt de Heere God. Laat het maar aan mij over. Ik kan mij voorstellen dat er een jaar geleden, begin oktober, vrome Israëlieten waren van het kaliber Habakkuk. Die de Heere God hebben aangeroepen en gezegd hebben, Heere God, heb je gezien wat ze daar in de woestijn aan het doen zijn? Wat een heidens feest daar gemaakt wordt met een Boeddha-beeld en demonische muziek uit India en Brazilië erbij. Heere God, bekommer ze je niet over onze goddeloze volksgenoten in de woestijn? En dat die vrome Israëlieten dat hebben gebeden en toen op 7 oktober de krant opsloegen en de nieuwsberichten volgden. En net als Habakkuk zei, ja, maar Heer de God, dat heb ik niet bedoeld. Hamas is nog veel erger dan mijn goddeloze volksgenoten. Alsof God tegen ze zegt, laat het maar aan mij over. We komen straks uit bij Ezechiël 36, 37. Bij de echte staat van Israël, ook vandaag. En we zullen merken dat God aan Ezechiël laat zien, op dit moment is het hooguit een herkenbaar lichaam wat daar ligt. Je kunt zien dat daar weer een lichaam, een orgaan ligt in Kanaan, wat Israël heet, maar het is zo dood als een pier. Wat Israël nu nodig heeft, is wat het al 2000 jaar nodig heeft. Het evangelie. Is eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Laten we Israël niet mooier en geestelijker en vromer afschilderen dan de Bijbel dat doet. Maar laten we net als Paulus, die toch, warempel, toch echt een Jood is, tot geloof gekomen, laten we met Paulus zeggen, het is een evangelie, eerst voor de Jood en ook voor de Griek en verder niks. Het is een volk als elk ander volk, net zo seculier als elk ander volk. Niks meer en niks minder. Er zijn profeten, ook vandaag, die het veel mooier afschilderen dan het in werkelijkheid is. Maar dan moeten we ook eerlijk zeggen, dit is niet de bril waardoor God nu naar zijn volk kijkt. Dit is te mooi gemaakt. We verzanden vaak in twee kanten. Of helemaal tegen en verwerpen het weg. Of we maken het veel te mooi. De balans zit in het midden. Het evangelie is het enige wat Israël nodig heeft. En laat dat het gebed zijn wat we hebben als we bidden voor Israël. Heer, wilt u uw evangelie in binnen laten komen, zodat er nog velen van dat volk de Heer Jezus mogen leren kennen. De ware Zoon des mensen. Deze profeten, zegt de Heer in vers 7, ik heb ze niet gezonden. En dat hoort dus Ezechiël allemaal over de profeten die op dat moment in Israël, in Jeruzalem en Juda aan het profeteren zijn. Waarvan misschien de ballingen zeggen tegen Ezechiël, joh, we hebben toch nog steeds profeten daar in Jeruzalem lopen. De Heere God zal wel zorgen hoor, dat het volk, onze volksgenoten, de moed er een beetje in houden. En dan hoort Ezechiël hier hoe God deze profeten kwalificeert. Hij zegt in vers 10, daarom, ja, omdat zij mijn volk misleid hebben door te zeggen vrede, hoewel er geen vrede is, bouwt de een wankele muur en zie de andere bepleistert dat met kalk. Nou, dat is dat bouwwerk van profeten die niet door de Heere gezonden zijn. Die bouwen, zoals elk die in de gemeente van God een taak heeft, een opbouwende taak hoort te hebben. Ook profeten bouwen op als het goed is. Maar deze kaliber profeten zijn profeten die bouwen een wankele muur. En hoe maak je die mooi? Nou, je pleistert dat heel mooi dicht met kalk en dan lijkt het een prachtige muur. Maar dan moet je niet te hard tegenaan leunen. Want dan valt die in elkaar. Maar dat is ook precies wat vandaag veelal gebeurt. Het lijkt allemaal zo mooi en gelikt. Het moet een mooi verhaal worden. Maar het bouwt niet. Het is geen stevig fundament. Het komt niet uit bij die ene waar het allemaal om gaat. Die ene hoeksteen waarop alle bouwwerken mogen en horen te worden gebouwd. De Heer Jezus Christus. Een profeet heeft als enige taak om altijd uit te komen bij de Heer Jezus. En als die taak niet wordt uitgeoefend, dan zegt de Heer ook hier wat hij tegen Ezechiël zegt. Luister er maar niet naar, want ik heb ze niet gezonden. Ze kunnen wel hele mooie verhalen houden, maar dat is allemaal wankele muren en veel pleisterwerk. Dat is de tweede diagnose die God stelt bij zijn eigen volk. En die wij vandaag ook geen grotere getalen tegenkomen onder christenen die vandaag een volk van God zijn waar God mee verder gaat. We zijn geen haar beter dan Israël toen. We kunnen wel neerkijken op wat God hier over Israël schrijft bij monden van Ezechiël. Maar hetzelfde geldt ook één op één bij wat wij als christenen hebben laten zien in de afgelopen 2000 jaar. Sterker nog, in vers 18, daar worden nog even de profetessen genoemd. Zo zegt de Heere, Heere, wee die vrouwen die om alle polsen toverbanden naaien en voor hun hoofd van groot tot klein sluiers maken om zielen te vangen. Wilt u de zielen van mijn volk vangen en uw eigen zielen in het leven behouden? Nou, u voelt wel aan, dit zijn allemaal dingen die niet alleen toen golden, dat er profetessen waren die voor elk hoofd een bepaalde maat hadden. Voor elk hoofd een hoofddeksel, voor elk hoofd een sluier. Altijd op maat toegesneden. Dit geldt ook voor vandaag. Dat je merkt, alles wat je krijgt, het is precies passend. Het past altijd. En wat raken we dan veel kwijt? Als wij het woord van God in een stille tijd vervangen door dat wat wij zelf opzoeken op het internet, YouTube-filmpjes en allemaal dingen waarvan je denkt, ja, het is wel passend, het zit wel om je hoofd, maar daar zitten allerlei andere elementen bij die niet zuiver het woord van God zijn. Deze profetessen hadden allemaal zo hun occulte invloeden verwerkt in de boodschappen met allerlei uiterlijke dingen en het volk daarmee misleid. En Ezechiël die hoort dat hier en hij moet dat zijn volksgenoten voorhouden op het moment dat zij daarnaar vragen. Het wonder is altijd nog weer dat ondanks die diagnoses God altijd uitkomt bij dit refrein, zowel in vers 21 als in vers 23. Dan zult u weten dat ik de Heere ben. De Heere houdt de regie. Ook als het gaat om de vierde diagnose. Namelijk in hoofdstuk 14... waarin de mannen van Israël in vers 1 naar hem toekwamen en voor hem gingen zitten. Dat hadden we ook al in hoofdstuk 8. De mannen van Juda die gaan dan bij Ezechiël zitten. Want ze denken misschien, ja, die man heeft altijd wat leuks te laten zien. Misschien heeft hij nou weer iets. Nou, we gaan er even bij zitten. Maar er is niemand die een vraag stelt. Er gaat gewoon een gezelschap bij Ezechiël zitten. En de Heere God die kent hen. Toen kwam het woord tot mij, vers 3. Mensenkind, die mannen hebben hun stinkgoden in hun harten opgehomen en hebben het struikelblok van hun ongerechtigheid voor zich gezet. zou ik mij dan werkelijk door hen laten raadplegen? De Heere God weet dat die mannen, die oudsten, die komen wel bij Ezechiël, maar misschien met een heel vroom gezicht, misschien met allerlei prachtige plannen. Maar de Heere God zegt, Ezechiël, denk er goed om. Wat jij en anderen niet zien, dat zie ik wel. En dat is dat in hun hart allerlei andere goden opkomen, die hij hier kwalificeert als stinkgoden. En wat dat struikelblok is, wat ze voor zich zetten, daar staat er verder niet bij. Maar de Heere God die maakt aan Ezechiël duidelijk dat als zij met die stinkgoden bij hem komen, dat zij dan wel kunnen vergeten om raad te vragen. Komen ze zo naar mij toe, zou ik mij dan werkelijk door hen laten raadplegen? Geen sprake van, eind van vers 3. Vers 5. Ikzelf, eind van hoofdstuk van vers 4. Ikzelf zal antwoord geven om het huis van Israël in hun hart te grijpen, omdat zij allemaal door hun stinkgoden van mij vervreemd zijn. Het is merkwaardig dat je denkt, ja, dit is niet alleen maar voor Israël, maar dat je ook merkt bij velen die ze christen noemen, dat daar dingen bijgekomen zijn of ingekomen zijn die tussen hen en God instaan. En dan is het toch wel eens heel belangrijk en ook nodig om eens met zo iemand te gaan spreken. Het is heerlijk dat ze dan naar je toe komen, zoals bij Ezechiël. En Ezechiël krijgt dan de gelegenheid om hen te vertellen wat de Heere God bij hen heeft vastgesteld, in de hoop dat ze eerlijk worden. Die hoop heeft de Heere God namelijk nog altijd. Dat is het bijzondere, dat hij hen zegt in vers 6. Bekeer u, keer u af van uw stinkgoden en keer uw gezichten af van al uw gruweldaden. In de hoop dat er weer een relatie ontstaat, zegt vers 11, opdat het huis van Israël niet weer van mij achter vandaan zal afdwalen en zij zich niet weer zullen verontreinigen met al hun overtredingen. Dan zullen zij mij tot een volk zijn en ik zal hun tot een God zijn, spreekt de Heere, Heere. Wat een ongelooflijk geduld heeft de Heere God met zijn volk. Om altijd weer de hoop te hebben dat zij bereid zijn om dat wat tussen hem en zijn volk ingekomen is in hun eigen hart, om dat er weer uit te halen, om dat te veroordelen, zodat hij weer een relatie met zijn volk kan hebben. Het gaat verder even nog in hoofdstuk 14 op het oordeel wat gaat komen als dat niet gebeurt. Vers 12, het woord van de Heere kwam tot mij, mensenkind, wanneer een land tegen mij zondigt door trouwbreuk te plegen, dan zal ik mijn hand er tegen uitstrekken, het eraan brood laten ontbreken en hongersnood erin zenden, zodat ik daar mens en dier uitroei. Al zouden te midden van deze drie mannen zijn, Noach, Daniël en Job, dan zouden zij alleen door hun gerechtigheid hun eigen leven redden, spreekt de Heere, Heere. Er zijn dus kennelijk mensen geweest, en in waar Ezechiël zich bevond in Tel Abib, maar ook in Juda en Jeruzalem, die de gedachte hadden, zolang deze er nog zijn, dan zal God zijn oordeel nog wel niet uit laten voeren. Zolang Zedekia nog op de troon zit, zolang die en die profeten er nog allemaal zijn, de Heere God die werkt nog, is nog steeds een zoon van David op de troon. Want Zedekia was natuurlijk een nakomeling van David. Allemaal ideeën waardoor men dacht, het loopt zo vaart niet. Nou zegt God, zelfs al zouden Noach en Daniël en Job in hun midden zijn, dan zou ik alleen hen redden. Door hun gerechtigheid zouden zij hun leven redden, maar de rest niet. Kortom, je kunt nooit prat gaan op een naam in je omgeving. En hoeveel christenen zijn er ook niet die prat gaan op het feit dat zij of Calvinist zijn, of weet ik niet naar wie ze zich willen noemen, of dat ze zich identificeren met een bekende persoonlijkheid in hun eigen kring. Van ja, bij die gemeente hoor ik ook, ja, want die hoort er ook bij. Kortom, je identificeert je met een bepaalde grootheid. De Heere God zegt hier tegen Ezechiël, als je dat doet, het is onmogelijk. Zelfs al zouden de grootste persoonlijkheden er zijn, dan nog moet ik ze met het oordeel treffen? Nou, dat Noach genoemd wordt, kunnen we ons voorstellen. Ja, Genesis 6, vers 9. Noach, een eenling in zijn tijd. Henoch voor hem was ook een eenling, die wandelde met God. Maar toen Noach kwam, toen was Henoch al overleden. Of weggenomen, beter gezegd. Maar ook Noach wandelde met God. En daar staat in vers 9, hij was rechtvaardig, oprecht onder zijn tijdgenoten. Wat een uniek persoon moet Noach geweest zijn. Om dan door de Heere God uitgekozen te worden om een ark te bouwen voor hem en voor zijn huis. In de hoop dat er nog veel meer zouden komen. Maar Petrus schrijft, nee, er kwam niemand meer. Er waren maar 8 zielen die daar gebruik van hebben gemaakt. Maar hij moet toch al die jaren aan die ark gewerkt hebben. En voordat hij eraan begon, kreeg hij dan dit etiket. Oprecht, rechtvaardig onder zijn tijdgenoten. En de Heere God zegt, nou, al zou die er zijn, dan nog. Job, ook zo iemand, in hoofdstuk 1, vers 1. Vroom, oprecht, godvrezend en wijkende van het kwaad. Nou, een heel boek vol. Oh ja, Job had best zijn bedenkingen. Maar hij kwam ermee bij de Heere God. En aan het eind van het boek staat dat God de vrienden van Job kwalijk neemt dat zij niet goed over hem gesproken hebben, maar Job wel. Job is door alle oefeningen heen alleen maar beproefd als iets wat voor God alleen maar mooier is geworden. Het begon in hoofdstuk 1, vers 1, fantastisch. En aan het eind van het boek is Job een parel geworden, waarvan God van tevoren wist, ik laat dat toe, want ik weet wat ik doe. Job kan dit aan. Maar weet je wat zo bijzonder is? Daniel staat erbij. Daniel, nota bene, een tijdgenoot van Ezechiël. We hebben de eerste keer dat we eraan dachten al even uitgerekend dat ze ongeveer even oud geweest moeten zijn. Daniel was al 17 jaar eerder dan Ezechiël weggevoerd. Nou, Ezechiël was 30 toen hij met zijn boek begon. 17 jaar daarvoor was Daniel al in ballingschap gegaan. Nee, 13 jaar, sorry. Klein rekenfoutje. Dus hij was ongeveer 17 toen hij weggevoerd werd. Nou, dat kan wel kloppen. Hij is 70 jaar in ballingschap geweest tot en met de regering van Kores aan toe. Dan praat je over het Medisch-Persische Rijk. Daniel was een oud man geworden. Maar op dit moment dat Ezechiël dit visioen hoort, nog steeds in het 6e jaar, dan is Daniel hooguit 31, Ezechiël ook. Ze zitten allebei in Babel. Daniel aan het hof van Nebukadnezar. En hij is al zo bekend onder de ballingen in Babel, dat de Heere God zegt tegen Ezechiël, zelfs al zou Daniel bij hen zijn, of daar in Jeruzalem zijn. Nou, u weet, de middelste van de drie is altijd de belangrijkste. U weet dat van de berg van de verheerlijking. Als Mozes en Elia komt aan weerskanten, dan staat de Heer in het midden, in zijn volle glorie, maar ook op het kruis. Als hij te midden van de twee moordenaars hangt, dan is hij de grootste boef in de ogen van de Joden en van de Romeinen. De middelste is altijd de grootste. Maar ook hier is de middelste, Daniel, in deze toelichting groter dan Noach en Job. Wat moet Daniel dan een fantastische, trouwe profeet geweest zijn? Dat is goed om te bedenken als je het boek Daniel leest. Dat begint inderdaad bij hoofdstuk 1. Bij die toets die aangelegd wordt om te kijken, waar sta je als Joodse jonge mannen als het gaat om eten en drinken? Ben je bereid om de Heere God te volgen? Fantastisch. Daar heeft Daniel de eerste toets doorstaan. En zo is het een hele boek vol. En hij komt met deze twee ouden, Noach en Job, eruit als voorbeelden waarvan de Heere God zegt, zelfs al zouden die er zijn, het zou niemand helpen. Maar, Ezechiël, in vers 22, dit is ook een troost. Zie, vers 22, dan zullen er toch in overblijven die ontkomen en die naar buiten gebracht zullen worden, zonen en dochters. Zie, zij zullen naar u uittrekken en u zult hun weg en hun daden zien. Dan zult u getroost worden over het onheil dat ik over Jeruzalem gebracht heb en al wat ik erover gebracht heb. Kortom, het oordeel over Jeruzalem staat vast. Zedekia en het hele volk worden als ballingen 's nachts met hun bagage gedwongen om naar buiten te gaan. Maar jij, Ezechiël, jij gaat zien dat er een volgende generatie gaat komen die bij mij terug gaat komen. En dat zal jou een troost zijn. Je moet nog even wachten, Ezechiël, maar ze komen eraan. Heerlijk. Ook voor ons als ouders, als grootouders, dat je soms afvraagt, Heere God, dat zaadje wat ik ooit geplant heb toen u onze kinderen gaf. Ik zie er even niks van. Je kunt wel de hemel aanvliegen soms als je kijkt naar je kinderen, naar je kleinkinderen. En dan kijk je hier naar wat God tegen Ezechiël zegt. Laat dat maar aan mij over. Maar vertrouw er maar op, net als bij Noach, net als bij Job en net als bij Daniel. Er komt een volgende generatie. Ook als je dat wat je hebt gekregen van mij, namelijk je kinderen, je kleinkinderen, laat dat maar aan mij over. Je gaat getroost worden. Het kan even duren. Wat een bemoediging. In vers 23. Je zult weten dat ik dit alles niet zonder reden heb gedaan. Ik denk dat Ezechiël de ene waarom naar de andere aan elkaar heeft geregen. En gezegd heeft, Heere God, waarom nou eigenlijk? En zo zullen er veel meer geweest zijn, vromen zoals Ezechiël. En ook vandaag, vromen die zich vaak afvragen, Heer, waarom nu eigenlijk? Waarom gaat u met ons, met onze huizen, met onze kinderen, onze kleinkinderen deze weg? De Heer zegt altijd, je komt er een moment achter dat je zult gaan begrijpen dat ik het niet zonder reden gedaan heb. Hoofdstuk 15, de wijnstok. Oh, ik zie dat wij wel heel erg veel hebben dit keer. Dit kwart was wel groot. Wij redden het niet in een uurtje. Zullen we het zo afspreken dat ik nog wel wat van hoofdstuk 15 en 16 zeg en dat we dan de rest voor de volgende keer bewaren? Is dat goed? Anders wordt het een beetje laat, hè? Het hout van de wijnstok. Mensenkind, wat heeft het hout van de wijnstok voor op elk ander rankend, dragend hout dan dat onder de bomen van het woud is? Kan er hout uitgehaald worden om er een gebruiksvoorwerp van te maken? Kan men er een pin uithalen om er welk voorwerp dan ook aan op te hangen? Zie, het wordt als brandstof aan het vuur overgegeven. Met andere woorden, een gelijkenis om te vertellen dat een wijnstok bedoeld is om druiven voort te brengen en ook niks anders dan dat. Want als ze geen druiven voortbrengen, dan kun je er verder helemaal niks mee. Je kunt er zelfs nog geen pin van maken om iets aan op te hangen. Van andere bomen kun je altijd nog wel wat maken, maar van een wijnstok helaas niet. De vraag daarom, is er een pin om iets aan op te hangen? Nee, vers 4. Het wordt aan brand overgegeven. De beide uiteinden zijn verteerd. Het midden van is zwart geblakerd. Nou, dan wijst God natuurlijk op Samaria en op Juda. De beide uiteinden van de wijnstokje Israël, die ooit zo mooi door God geplant was. Het middendeel is zwart geblakerd. Jeruzalem, het gaat eraan. Is geen houden meer aan. En dan weet Israël einde oefening. Maak er weer een sprongetje naar het Nieuwe Testament. Naar de ware zoon des mensen. Die daar in die hoofdstukken waar we net even aan dachten. In hoofdstuk 15 van het evangelie van Johannes. Net uit de bovenzaal is vertrokken. Loopt door de donkere straten van Jeruzalem. En hij zegt, ik ben de ware wijnstok. Niet Israël, maar ik. Zonder mij kunt u helemaal niets doen, vers 5. En ze hebben vrucht gedragen. En dat is ook de bedoeling van elk vandaag die in de wijnstok is geënt. Dat hij vrucht draagt. Daar doet de vader, de landman, alles aan. Maar zelfs als er even geen vrucht te zien is, is inderdaad van deze wijnstok ook een pin te maken. Eén voorbeeld van een pin waar God heel veel aan opgehangen heeft. Paulus, Saulus van Tarsus, uit die oude wijnstok. Maar hij kwam in de nieuwe wijnstok terecht. En God heeft hem alles toevertrouwd. De hele raad van God is aan hem opgehangen, om het maar zo te zeggen. En we hebben het Nieuwe Testament vol met dat wat God aan deze pin heeft opgehangen. Ja, dat kan God doen. Wat een geweldig voorbeeld. Dan zult u weten dat ik de Heere ben. En dan hoofdstuk 16. Een heel lang, maar een heel ontroerend hoofdstuk over de stad Jeruzalem zelf. Mensenkind, laat Jeruzalem zijn gruweldaden weten. En zeg, zo zegt de Heere, Heere tegen Jeruzalem. Uw oorsprong en uw geboorte zijn uit het land van de Kanaanieten. Uw vader was die Amoriet en uw moeder een Hetitische. Wat uw geboorte betreft, op de dag dat u geboren werd, werd uw navelstreng niet afgesneden, werd u niet met water schoongewassen, werd u ook al niet met zout ingewreven en al helemaal niet in doeken ingewikkeld. Geen oog zag naar u om een van die dingen uit medelijden bij u te doen. U werd weggeworpen op het open veld uit afschuw voor uw leven op de dag dat u geboren werd. Dat is het begin van Jeruzalem. Een ongewenst kind, waarmee werd gedaan als iets wat je achterloos, smadeloos wegwerpt. Er wordt niet eens enige zorg aan besteed wat je normaal aan een pasgeboren baby wel zou doen, die je nog met enige mate van liefde kunt schoonwassen of in doeken kunt wikkelen en te vondeling kunt leggen. Dat is zelfs met Jeruzalem niet gebeurd. Toen ik voorbij u kwam, zag ik u trappelen in uw bloed. En ik zei tegen u in uw bloed, leef. Ja, ik zei tegen u in uw bloed, leef. God kwam voorbij bij Jeruzalem. En je kunt je afvragen, wanneer is dat dan gebeurd? Dat staat er niet bij. Maar dat Jeruzalem leeft en dat Jeruzalem schoongewassen is en functioneert zoals God het bedoeld heeft. Ja, voor het eerst heeft Abraham, de voorvader van dit volk, daar kennis mee gemaakt. Toen hij Lot had bevrijd uit de handen van de vijanden. En hij kwam terug dat uit Salem, het eerste aanduiding voor Jeruzalem, komt een koning, priester, Melchizedek naar Abraham toe om hem te vertroosten met brood en wijn. En Hebreeën 7 zegt, het is een heerlijk type van de Heer Jezus Christus. Uit Jeruzalem. En hoe dat gebeurd is, hoe Melchizedek daar terechtkwam, hij noemt zichzelf koning, priester van God de Allerhoogste. Ja, zo wordt hij beschreven in Genesis 15. Wonderlijk mooi. Wat God gedaan heeft met zo'n smadelijk weggeworpen, achterlijk dorpje als Salem in het begin was. Gewoon te midden van de andere Kanaanieten. Vers 7, ik heb u even overvloedig gemaakt als het gewas op het veld. U groeide op, u werd groot en u kwam tot schoonheid. Uw borsten werden stevig en uw haar groeide. Maar u was naakt en bloot. Toen ik voorbij u kwam, zag ik u. En zie, uw tijd was de tijd van de liefde. Zo spreidde ik mijn vleugel over u uit en bedekte ik uw naaktheid. En daarop zwoer ik u een eed en ging een verbond met u aan. Spreek de Heere, Heere, en zo werd u van mij. En daarop waste ik u met water, spoelde uw bloed van u af, zalde u met olie. Ik trok uw kleurrijk geborduurde kleding aan, schoeide u met zeekoeienhuiden, wikkelde u met fijn linnen en bedekte u met zijde. Ik tooide u met sieraden, ik deed armbanden om uw polsen en een ketting om uw nek. Ook deed ik een ring om door uw neus, oorbellen aan uw oren en zette een sierlijke kroon op uw hoofd. Zo werd u getooid met goud en zilver. Eind van vers 13. U werd buitengewoon mooi en werd geschikt voor het koningschap. Jeruzalem. Wat een verandering heeft God bij die stad bewerkt. Ze was geschikt voor het koningschap. Nou, dan maken we van Melchizedek natuurlijk een sprongetje naar David. En dan wordt Jeruzalem de stad van de grote koning. En God zegt hier tegen deze stad, dat heb ik met jou gedaan. Dit heb ik voor jou gemaakt. Maar, vers 15, u vertrouwde op uw schoonheid. En u bedreef hoererij. Dan komt er een beschrijving over de manier waarop zij dat heeft gedaan. En ik lees dat even in vers 33 bijvoorbeeld, dat zij als hoer zich heeft gedragen, maar op een andere manier als dat andere hoeren dat doen. Vers 33, alle hoeren pleegt men een beloning te geven, maar u geeft uw geschenk zelf aan al uw minnaars en u beloont ze, zodat zij van rondom naar u toekomen vanwege uw hoererijen. U betaalt ze als ze naar u toekomen. U hebt in de media vast wel eens in de afgelopen maanden misschien die berichten gehoord over dat vreselijk afschuwelijke gebeuren in Frankrijk. Die rechtszaken over die mevrouw die door haar ex-man zo werd gebruikt om door anderen zich als hoer te laten misbruiken. Die vrouw die wilde met beeld en al dit allemaal voor de rechtbank hebben. Om haar man, maar ook al die mannen die haar hebben misbruikt, aan te klagen. Je hebt moed en bewondering voor de moed van deze vrouw. Maar wat een afgrijselijk verhaal. Maar hier is het omgekeerd. Hier is geen man die zijn vrouw op die manier ter beschikking stelt. Hier zegt God, ik heb alles gedaan aan jou wat ik in liefde en mededogen maar kon doen om van jou de koningin te maken die ik voor ogen had. Ik heb van jou een koninklijke stad gemaakt. Maar jij hebt van die koninklijke schoonheid misbruik gemaakt. En je hebt je niet als een gewone hoer aangeprezen. Maar je hebt iedereen laten komen en wie kwam gaf je geschenken mee. Totaal omgekeerd. Van zo'n kaliber vind je geen tweede vrouw in de hele wereldgeschiedenis. Jeruzalem is absoluut uniek. Zowel in het ene wat God met haar gedaan heeft, als in de manier waarop zij zichzelf heeft gedragen. Je zou vol walging van zo'n vrouw afstand nemen en daar nooit meer naar omkijken. Zouden wij doen. Maar God zegt het anders. Trouwens, laten wij niet al te negatief kijken naar Israël. Want ik denk dat wij met 2000 jaar christenheid achter ons, denken naar wat Paulus schrijft in 2 Korinthe 11 vers 2, ook wel met op zijn minst het schaamrood om onze kaken, kunnen vaststellen dat wij als gemeente niet altijd die ene vrouw geweest zijn die zich als een reine maagd aan Christus heeft verloofd. Dat was wel de bedoeling, zegt Paulus. Nou, zegt God dan in vers 60. En dat is de climax waarvan wij denken, Heere God, hoe krijgt u het voor elkaar? Toch zal ik denken aan mijn verbond met u in de dagen van uw jeugd. Ik zal met u een eeuwig verbond maken. Vers 62, want ik zal met u een verbond maken, dan zult u weten dat ik de Heere ben. Ongelooflijk. Je zult als Jeruzalem, als volk van God, maar een God hebben die zo in liefde zich naar jou heeft omgekeken, dat jij van jouw kant je hebt gedragen op een manier die nergens op lijkt en dat God dan van zijn kant gaat zeggen, ja, maar ik kom toch tot mijn doel. Jij gaat mijn vrouw weer worden. Hosea is zo'n profeet die dat ongelooflijk beeldend heeft moeten uitspelen en voor moeten doen in zijn eigen huwelijksleven. Maar je verbaast je erover dat dit de God is, de God van Israël. En dan hebben we het nog maar even over de relatie die God heeft met een aartsvolk Israël en de aardse stad Jeruzalem. En Ezechiël hoort hier, het gaat fout, Jeruzalem wordt zwart geblakerd, er blijft niks meer van over, maar het gaat goed komen. En daar komt het hele boek uiteindelijk op terecht. En wij als gemeente, tussen dat verleden van Israël straks en de toekomst van Israël, van Israël toen en de toekomst van Israël straks, wij staan nu hier op aarde. En we denken, Heer, als gemeente, als de vrouw van de Heer Jezus, die u als een reine maagd aan hem hebt verloofd, wilt u ons alsjeblieft genade geven om oog te hebben voor dat wat u aan ons doet, ook elke dag, om ons onberispelijk voor u te stellen. En hij doet dat, zegt Efeze 5, door de wassing met water door het woord. Altijd weer dat door Gods geest dat woord gebruikt wordt om ons te reinigen. Zodat wij waard zijn straks inderdaad de Heer Jezus als zijn, al onze man te ontmoeten op de bruiloft van het Lam. Wij gaan de volgende dingen maar bewaren voor de volgende keer. Ik stel voor dat wij het hier bij laten. En de volgende keer dit indrukwekkende boek vervolgen met hulp van de Heer.